Politbureau.
China is na de Verenigde Staten de grootste handelspartner van de Europese Unie. Maar hoe moet Europa omgaan met de nadelen van samenwerking met China, dat immers ook een grote concurrent is? En hoe zorgen we ervoor dat de lidstaten op een eenduidige manier reageren op deze opkomende wereldmacht? Om dit probleem te tackelen heeft de Europese Commissie een 10-stappenplan opgesteld. Een nieuwe China-strategie. Frank Pieke is directeur van het Mercator Instituut voor China-studies in Berlijn. Goedenavond, meneer Pieke.
Goedenavond.
U zit ook al daar in de studio. Om te beginnen, waarom heeft Europa een nieuwe China-strategie nodig? Was er een oude strategie dan?
Er was zeker een oude strategie van 2016. En het document waar u het net over heeft, de nieuwe strategie, begint ook met dat oude document te prijzen en te zeggen dat dat nog steeds de hoeksteen is van de nieuwe strategie. Dat is op zich een interessant retorisch manoeuvertje. Want daarna gaan ze eigenlijk door om toch wel een aantal hele nieuwe dingen te zeggen.
Ja, want wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe strategie?
De belangrijkste verschillen zijn dat de Europese Commissie zegt dat we nu duidelijk op basis van onze eigen belangen op onverbloemde wijze met China moeten omgaan. Zonder dat we het idee moeten hebben dat als we het rustig aandoen, dat China uiteindelijk wel meer en meer gaat in de mars gaat lopen van onze eigen politieke systemen. Dus er worden duidelijke eisen gesteld aan China van wat men nu eigenlijk wil. Dus dat is één ding.
Ja.
Maar het andere is, en dat is eigenlijk best nog wel veel interessanter, dat er gezegd wordt dat de EU en de Europese landen gezamenlijk daarvoor een aantal acties moeten ondernemen. Ja. Dus het mooie hiervan is dat er gezegd wordt, eigenlijk wordt hier gezegd, de enige manier waarop we met China kunnen omgaan,
ja,
is door onszelf te versterken als Europa. Want als we het aan de individuele landen overlaten, zoals we nu in Italië zien dat binnenkort de Belt and Road gaat ondertekenen, als we het alleen individuele landen overlaten, dan worden we eigenlijk een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Dus
ja,
we moeten samen de regelgeving en de beleidsvorming moeten we samen krachtdadig aanpakken. Dus een versterking van Europa is de hoeksteen eigenlijk van dit nieuwe document.
Ja. Italië ga ik zo meteen even op door. Maar eerst even, u zegt gezamenlijk en op een aantal punten. Op welke punten bijvoorbeeld? Wat zijn de belangrijke manieren waarop dan samengewerkt moet worden ten opzichte van China?
Het belangrijkste is uiteraard, laten we zeggen, de economische relaties. En dat is een heel breed iets. Dat heeft te maken met handel uiteraard, maar dat heeft ook te maken met investeringen. Dat heeft te maken met technologie en technologische samenwerking. Maar ook het al of niet vermeende stelen van technologische kennis vanuit Europa.
Ja.
Of het overnemen daarvan. De hele bandbreedte van de economie is heel erg belangrijk hier. De Belt and Road investeringen, met name in Oost-Europa en in Zuid-Europa, maar ook bij ons in Nederland. Dat zijn allemaal aspecten die heel uitgebreid aan het woord komen.
Hmm.
Als ik daar even op door mag gaan.
Ja?
Wat het interessante daarvan is, dat dit document van de Europese Commissie kan je niet zien zonder een Chinees document van december te bekijken, waarin China haar nieuwe Europa-politiek duidt. En het aardige is dat ook daar heel krachtdadig wordt gesproken. Er worden duidelijke eisen gesteld in Europa. En er wordt ook gezegd dat het belangrijkste is wat we doen moeten, is de handelsrelaties en de economische relaties zoveel mogelijk liberaliseren, mondialisering versterken.
Ja.
En de uitwisseling tussen Europa en China versterken. En dat wordt eigenlijk leuk gespiegeld in het Europese document. Dus die twee dingen die praten met elkaar.
Ja,
en zeggen eigenlijk hetzelfde.
Begrijp ik? Ja, zeggen hetzelfde, maar ik begrijp ook dat Europa daarbij zegt van ho, 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 liberaliseren, mondialiseren is allemaal best, maar wij hebben ook bepaalde belangen en die moeten misschien, want China is ook een concurrent en zelfs een rival power staat er ook in één zin. We moeten ons ook beschermen. Nou, noemde u al dat Belt and Road initiatief. Dat is dat grote project, hè, ontwikkeling van infrastructuur over de hele wereld door China, aanleggen van havens, beheren van havens, vliegvelden. Italië gaat daaraan meedoen. Die overeenkomst wordt waarschijnlijk deze week nog getekend. 4 havens gaan nou ja, over in Chinese handen, is misschien wat al gechargeerd gezegd, maar niet zo heel erg. Past dat dan wel binnen die nieuwe Europese strategie?
Nee, dat past er natuurlijk helemaal niet in. En dit is ook precies een prachtig mooi voorbeeld van wat er gebeurt als, laten we zeggen, wat meer extreme partijen in Europees land aan de macht komen, die een sterk nationalistische agenda hebben, die gericht is tegen Europa en gericht is tegen de Europese Unie, dan krijg je dus dit soort resultaten. En dat is precies waar het document van de Europese Commissie tegen waarschuwt. We moeten met z'n allen samen optrekken om inderdaad ook die Chinese concurrentie op een zinvolle manier aan te kunnen pakken. Dus Italië is een prachtig voorbeeld van hoe het niet moet eigenlijk. Nee.
Wat zegt dit document dan over de Europese verhoudingen? Want kennelijk wil Italië iets anders. En een aantal Oost-Europese landen doet ook vrolijk mee aan die Belt and Road. Heeft goede betrekkingen met China. Dus wie spreekt hier nou eigenlijk namens Europa?
Nou, dat is inderdaad mijn belangrijkste kritiekpunt op een document waarvan ik au fond vindt dat het een prima iets is, en zeker waar we in Nederland ook heel veel mee kunnen en moeten. Mm-hmm. Maar mijn kritiek ervan is toch een beetje dat het te veel geschreven is door Frankrijk en Duitsland. En te weinig, dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de legitieme, de rechtmatige belangen van landen aan, om het onbeleefd te zeggen, de Europese periferie in Oost-Europa en in Zuid-Europa. Die hebben toch een heel andere visie op China. Die zijn veel meer gebaat bij zoveel mogelijk investeringen, terwijl wij in West-Europa die investeringen toch wel op een iets genuanceerdere manier zien. En die balans is er niet voldoende hier gevonden. Dus duidelijk uitspreken, in Oost-Europa zijn ze niet dom, maar ze hebben een andere optiek. Dat moet er nog, denk ik, toch wel meer in.
Okay. Betekent dat ook, want je hoort toch ook wel een beetje een echo. Dus het gaat om het stelen van kennis en dergelijke en oneerlijke verhoudingen. Een echo van de grote oorlog tussen het Verenigde Staten van Donald Trump en China. Betekent dit ook dat Europa misschien hierbij een beetje te veel tegen de Verenigde Staten aanhangt? Hè? We kennen de kritiek op Huawei, dat grote telecomconcern, het aanleggen van 5G. Daar worden ook veel waarschuwende woorden over gesproken. Dat is ook heel erg een Amerikaans punt natuurlijk.
Zeker, zeker. Nou, dit document gaat niet zo ver dat ze specifiek Huawei benoemen. Maar er wordt wel heel duidelijk gezegd dat er op het gebied van de aanleg van 5G-netwerken sterke Europese regelgeving moet komen, richtlijnen en ook gezamenlijk optreden. Dus dat gaat een beetje richting Amerika op. Maar in Amerika wordt het gewoon expliciet gericht tegen China en tegen een bepaald bedrijf. En dat doet de Europese Commissie niet. Dus ik denk dat inderdaad er is een klein risico, of er is een risico dat we te veel tegen China, tegen de Verenigde Staten aan gaan schurken. Maar dit document doet dat nog niet. Het is heel duidelijk een Europees document waarvan je kan zeggen dat dit is een Europese positie, waarin we toch proberen in onze relatie met China wat realistischer te zijn en wat fermer te zijn en duidelijker te zijn. Maar we gaan zeker niet zeggen dat we daarmee dan ook een onderdeel van een Amerikaanse coalitie van de westerse landen of de democratieën ter wereld. Daar gaan we zeker geen deel van uitmaken.
Oké. Wel ook de mensenrechten weer terug als gespreksonderwerp. En ook als een beetje een drukpuntje, zal ik maar zeggen. Die waren de laatste jaren wat op de achtergrond geraakt. Waarom zijn ze weer terug?
De reden daarvoor is denk ik dat het woord drukpunt is heel aardig hier. Ik denk dat het toch een beetje wordt gebruikt om het heel onbeleefd te zeggen als wisselgeld in de onderhandelingen. En we willen duidelijke concessies van China, en China wil ze eigenlijk ook van ons. En om daar druk op uit te oefenen, moeten we zeggen, nou, die mensenrechten, daar klopt echt helemaal niets van wat jullie in Xinjiang nu doen. Dat is verschrikkelijk en het wordt alleen maar erger. Op die manier dat inzetten. Bovendien moeten we ook onze waarachtigheid als democratieën, waarvan wij vinden dat het het beste systeem ter wereld is, die waarachtigheid van
Europese
willen
waarde,
we niet verliezen.
Tenslot. Ja.
Ja. Maar het staat erin, maar ik denk eerlijk gezegd niet, maar goed, dat is mijn eigen insteek, dat men echt de illusie heeft dat je daarmee ook iets op mensenrechtgebied in China kan veranderen. Die illusie kan je gewoon niet hebben. Maar het is voor ons desondanks toch een belangrijk punt om te benadrukken.
Ja. Hoe reageert China op deze plannen?
Ze hebben naar mijn weten nog niet expliciet gereageerd. Dat zou natuurlijk ook wel raar zijn als ze dat meteen gedaan hadden. Ik denk dat ze ook een beetje afwachten, want het is gewoon een beleidsdocument. Ze afwachten wat er heel binnenkort gaat gebeuren tijdens de vergadering van de Europese Raad. Dat is denk ik vrijdag.
Ja, vrijdag.
En dan krijg je natuurlijk hoe dat dan politiek verder zijn beslag gaat nemen. Dus dat is echt het beslissingspunt.
Ja.
Dat is nu nog niet gekomen.
En wat denkt u dat daar gebeurt? Want nou, ik druk het misschien wat scherp uit, maar het is dus ook een beetje een poging tot disciplinering van de EU. Hè? Lidstaten moeten dit 10-puntenplan nog goedkeuren. Gaat dat dan wel lukken vrijdag?
Nou, dat is natuurlijk is de grote hamvraag. In hoeverre men in Oost- en Zuid-Europa ziet dat dit weliswaar misschien een beetje een West-Europees document is, maar toch hun belangen ook dient. In hoeverre West-Europa dan ook concessies kan doen om toch die agenda van die andere landen erbij te betrekken. Dus het gaat er ook een beetje om hoe serieus neemt men over heel Europa China echt? Dat is de grote vraag. Hoe belangrijk denkt men dat China echt is? Ik denk dat ze een heel belangrijk moeten vinden. Ik denk dat ze een compromis moeten vinden. Maar dat zal toch een beetje van beide kanten moeten komen. Het hangt van de bereidheid af van beide kanten om een beetje naar elkaar toe te komen. Want ook in West-Europa, in Duitsland en in Frankrijk doen we dingen waarvan ik zeg dat past eigenlijk niet. Ze gebruiken China toch ook een beetje vaak om proberen via de achterdeur een handelspolitiek of een industriepolitiek binnen te halen.
Ja.
En een soort verkapt protectionisme te gaan beleiden. En dat vind ik een heel kwalijke zaak. En ik hoop dat dat er ook wel uitgaat.
Goed, dat gaan we allemaal zien aanstaande vrijdag. Hopelijk, als men er dan uitkomt. En ook kijken wat er tot die tijd in Italië gebeurt. Want daar gaat meneer Xi eerst op bezoek nog, hè?
Hij gaat eerst even naar Frankrijk, maar niet minder dan een dag.
Ah.
Want hij heeft al gezien dat de Fransen niet zo aardig zijn op het ogenblik tegen hem. En dan gaat hij meteen door naar Italië, waar hij hoopt flink te kunnen scoren voor de binnenlandse bühne in China.
Oké. Hartelijk dank, Frank Pieke. Hij is directeur van het Mercator Instituut voor China-studies in